goeiedag. Leuk dat je weer luistert of meekijkt met spuigasten. Bij mij, en ik denk bij iedereen eigenlijk wel van 18 plus, viel deze week natuurlijk weer de stempas in de bus. We gaan naar de stembus voor Europa. De campagne is begonnen en straks hebben we hier een gesprek met de Haagse lijsttrekker van de VVD, Malik Asmani. En dat gesprek gaat over het thema, denk ik, bij deze campagne opnieuw. Wat er totaal uitspringt, is migratie. Maar we starten met een 100% lokaal politiek onderwerp. We gaan het hebben over het op dit moment, denk ik, verreweg meest omstreden plan van het stadhuis. Namelijk het invoeren van een zero-emissiezone langs de hele Haagse kust. Van Kijkduin tot Noord-Scheveningen. Dus dat is een behoorlijke strook. Maar de ondernemers in dat gebied die vrezen met grote vrezen. Want zij denken, ja, als dat allemaal gaat gebeuren en we moeten vanaf 2026 gaan werken met schone aan- en afvoer via vrachtwagens en bestelauto's, dan gaat dat misschien ten koste van onze bedrijfsvoering. En de discussie over die zone die verhardt zich, want niet alleen ondernemers lopen daar tegen te hoop, ook een flink deel van de oppositie in de Haagse gemeenteraad doet dat. En de vraag is dus, hoe moet dit verder? Want 2026, het lijkt ver weg, maar zover is het nou ook weer niet. Tijd gaat heel erg snel. Goedemorgen, Youssef Assad.
Goedemorgen, Feze.
Ja, u bent de woordvoerder van D66, de grootste partij in de coalitie, die dit heeft afgesproken, dat die zone er moet komen. Ik zeg het er maar even bij. U vertegenwoordigt een partij waar natuurlijk alle ogen op gericht zullen zijn, hè?
Dat klopt. We hebben de zero-emissiezone inderdaad afgesproken in het coalitieakkoord. En daar zijn we nu mee bezig in de Raad om daar de gesprekken over te voeren. We hebben daar laatst ook een goed debat over gehad. Dus dat loopt inderdaad.
Ja, en laten we eens even beginnen bij het begin. We hebben in het centrum, krijgen we er al één, hè, in 2025, een zero-emissiezone. Ja. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel over gehoord. Ging dat eigenlijk redelijk makkelijk, dat invoeren daarvan? Vonden die ondernemers, er zijn er natuurlijk heel veel in het centrum, vonden die het allemaal wel prima?
Nou, daar zijn we eigenlijk begonnen met een milieuzone met bepaalde type auto's. Dus je hebt de bestelbusjes van euro 6, euro 5, euro 4. Dus daar is een lange tijd al een milieuzone geweest waar het ging om bepaalde types. Mm-hmm. En hier is ook naartoe gewerkt. Echt al een jaar of 4, 5 is toegewerkt naar een zero-emissiezone in het centrum. Ja. Waar dus ook destijds voorbereidingen voor zijn getroffen. En op een gegeven moment, ja, als je al een schone dieselwagen hebt,
een schone diesel, dat lijkt me sterk.
Die zal gewoon nooit schoon zijn. Nee. Maar als je schoon stadslogistiek hebt en daarop voorbereid, ja, dan kun je dat.
Dan kan je dat doen.
Dan kun je dat gewoon invoeren. En dat gaat nu ook best goed.
Ja, goed. De discussie gaat ook dus vooral over die zero-emissiezone, de uitbreiding daarvan naar de Haagse kuststrook. Dat is best een groot gebied, hè, van helemaal het zuiden van Kijkduin, zal ik maar zeggen, naar het noorden van Scheveningen.
Klopt.
Hoe lang is dat gebied eigenlijk?
Ongeveer 11 kilometer.
Dus dat is best wel veel.
Dat is best wel veel.
En er is in het coalitieakkoord vorig jaar, bij de herstart, zal ik maar zeggen, van het college met 6 partijen, is er afgesproken dat die zone in 2026, 1 januari 2026, moet worden ingevoerd. U was daarbij in die onderhandelingen namens D66. Kunt u mij nog eens even meenemen in de argumenten waarom die zone daar moet komen en waarom ook al in 2026?
Ja, daar zijn eigenlijk twee hele belangrijke redenen voor. Er zijn meerdere, maar ik licht er even nu twee uit. Allereerst willen we een hele schone luchtkwaliteit in Den Haag. We hebben in Den Haag een enorm vervuilde luchtkwaliteit. De GGD heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. En die heeft eigenlijk gezegd, het inademen van de lucht in Den Haag staat gelijk aan 5 sigaretten per dag. Dus moet je eens voorstellen dat kinderen, hele jonge kinderen, ouderen, maar ook zieken, maar ook gewoon gezonde mensen, die dag in dag uit 5 sigaretten per dag inademen.
Is dat overal in Den Haag?
Dat
of
is
alleen
overal in Den Haag. Dat is eigenlijk in regio Haaglanden. En Den Haag die springt daaruit.
Oké, okay, de dus luchtvervuiling is dus
de luchtvervuiling. En dat leidt tot gezondheidsschade. En dat wil je beperken. En als je dat als stad wil doen, heb je daar niet heel veel instrumenten voor. Maar een van die instrumenten is, ja, de luchtkwaliteit die moet fors beter. Nou, en dan kun je een zero-emissiezone invoeren om de uitstoot van schadelijke stoffen van dieselwagens en andere bestelbusjes fors te verminderen.
Ja, en de bescherming van het duinengebied en de natuur. Stikstof, speelt dat ook een rol?
Zeker, dat is dus ook een tweede reden. Het gaat niet goed met de natuur in Den Haag. Vooral in de Natura 2000 gebieden die we hier hebben in de stad. U zult dat ook herkennen. Mensen gaan daar wandelen, hardlopen, picknicken, hun vrije tijd besteden. En als we willen blijven genieten van de natuur, als we daar voor een lange tijd van kunnen, daar vrij kunnen lopen en ook voor de toekomstige generatie, dan moet je daar echt iets aan doen. En die stikstofuitstoot, ja, die zorgt gewoon voor een heel groot probleem. En ook hier geldt, de knoppen waar we aan willen draaien, die zijn er gewoon niet veel. Maar die we hebben, dat is een zero-emissiezone. En dat is ook uit onderzoek gebleken dat er significante verbeteringen optreedt voor de natuur op termijn, als je dat invoert. Ja. Dus het is echt voor de gezondheid, voor de inwoners van deze stad en voor het beschermen van de natuur. We doen het echt voor de stad.
Oké. Tot zover de uitleg over het plan. Maar dan zijn er ineens niet alleen partijen in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, de VVD, die hier tegen de hoop lopen, maar ook ondernemers in met name het havengebied en ook in de toeristische sector, Scheveningen, Kijkduin, die zeggen, ja, maar als dat in 2026 al moet, dan kan ik mijn bedrijf al sluiten, want zo snel gaat dat niet met de aan- en afvoer, dat we dat allemaal schoon kunnen regelen. Is dat een handicap?
Nou, kijk, er zijn terechte zorgen bij ondernemers. En die moet je heel serieus nemen. En dat doen we nu ook op dit moment. Maar er zijn een aantal dingen om te benoemen. Want kijk, van sluiting, dat is een scenario wat kan plaatsvinden. Wat wel zo is.
Nou, dat zegt u. Maar die ondernemers, die zeggen dat dat misschien wel kan. Die weten niet hoe dat gaat uitpakken voor hun bedrijfsvoering.
Inderdaad. Maar we zien ook dat terechte zorgpunten soms ook, dat geldt ook in de gemeenteraad, worden verward met angstbeelden. En daar moeten we heel, heel voorzichtig mee zijn. Als fractie D66 zijn wij ik ben met Andrew van Esch, mijn collega, fractiegenoot vanuit Economie en Bedrijvigheid, en Dennis Groenewold vanuit Scheveningen en ik vanuit Duurzaamheid, zijn we op bezoek geweest bij de ondernemers en bewonersorganisaties. Dus daar hebben we ook de gesprekken gevoerd om aan te horen wat nou die zorgen zijn.
En wat hoor je daar dan?
En ik wil daar, ja, daar kan ik twee punten uit toelichten. Eén, dat geldt dan voor de vissershaven, voor ondernemers die dus ondernemen als het gaat om visserij. En die zeggen eigenlijk, wij willen graag verduurzamen. Wij willen dat ook doen en wij staan achter die doelstellingen. Maar wij maken ons zorgen dat bijvoorbeeld de aan- en uitvoer van en naar de haven, dat onze klanten en leveranciers daar niet aan willen of kunnen voldoen, waardoor ze mogelijk uitwijken naar andere havens. Nou, dat is een terecht zorgpunt.
IJmuiden bijvoorbeeld.
IJmuiden of Katwijk, inderdaad. Dat is een terecht zorgpunt wat je aanhoort en waar je iets mee moet doen. Nou, een tweede punt is ook, als het gaat om de elektriciteitsnetwerk, dat Steden heeft aangegeven dat in dat gebied,
dat is de leverancier, hè, van
Steden is een leverancier, exact. En die beheert dat en die onderhoudt het allemaal. En die zegt ook, in dat gebied hebben we moeilijkheden als het gaat om het voldoen aan de vraag. Dat zijn even twee voorbeelden die worden aangegeven van de vissershaven. En die punten hebben we ook meegenomen naar de raad in het debat. En ook aangegeven, daar moet wel een goed antwoord op komen.
Ja, dat zijn dus de knelpunten u gehoord heeft. Ja. Die ondernemers, zegt u, die zijn op zich best bereid om mee te werken, maar die zien obstakels misschien ook wel met de snelheid waarmee het dan allemaal moet. Is dat het ook?
Sommige ondernemers zeggen ook, dit gaat te snel. Maar daar hebben we als gemeente ook op iets bedacht. Hè. We hebben verschillende vrijstellingen en ontheffingen. Dat betekent dus, als een ondernemer zegt, ik heb geen financieel draagkracht om een bestelbus te kunnen vervangen, en je kunt dat aantonen, ja, dan krijg je een
ontheffing. Een ontheffing, een tijdelijke ontheffing.
Exact.
Oké, maar dan wordt wel die zone wordt wel ingevoerd.
Die zone
in hoeverre u heeft aan de wethouder gevraagd, ga nou zo in overleg met die ondernemers. Ja. Hè. Waar zou dat overleg toe moeten leiden wat u betreft?
Nou, wij hebben van de ondernemers zelf gehoord en zij zeggen ook, wij zien dat en horen ook dat de gemeente haar best doet, maar wij hebben niet echt het gevoel dat we op structurele wijze in gesprek zijn met de gemeente om in ieder geval die knelpunten te bespreken. Nou, daarvan hebben wij gezegd in de gemeenteraad namens D66, organiseer een structureel overlegtafel. En dat moet een tafel zijn met de gemeente, met de ondernemers, vertegenwoordigers van de ondernemers, Stedin en bijvoorbeeld bereikbaarheidsdeskundigen. Als je vroegtijdig die knelpunten kan identificeren, identificeren, kun je er ook een oplossing voor bedenken. En dan kun je dus op tijd daarnaar kijken. En als er nog punten overblijven waar er nog extra naar moet worden gekeken, ja, nou, dan kan je dat ook meenemen. En op die manier voer je het gesprek met de ondernemers en doe je het ook met de haven, met Scheveningen. En dan voldoe je ook aan de behoefte die er bestaat.
Maar politiek is natuurlijk relevant waar dat toe kan leiden. Mm-hmm. Je gaat dus serieus met die ondernemers praten, die melden knelpunten. Zeg je dan als college, ja, maar 2026, dat moet gewoon en dat zal? Of zeg je, nou, als die knelpunten dusdanig zijn, dan moeten we misschien ook bereid zijn om daar nog eens naar te kijken?
Nou, kijk, de werkwijze van deze coalitie is niet het moet en het zal.
In de politiek gaat het soms wel zo, hè?
Op dit moment zitten we in een zorgvuldig proces. Wij hebben ook afgesproken in het coalitieakkoord dat er haalbaarheidsonderzoeken moeten plaatsvinden. Nou, en voor een deel van die onderzoeken zijn al uitgekomen. Dus als het gaat om financiële, juridische haalbaarheid, maar ook om verkeerstechnische, dat is allemaal haalbaar. Maar we zijn nu ook aan het kijken, of tenminste het college is aan het kijken, om wat nou de economische effecten zijn van zo'n zero emissiezone langs de kuststrook. Dus dat is één. Twee, wat je nou gaat doen met die aan- en uitvoer. Dus wat nu onderzocht wordt, is kijken wat voor type vrachtenauto's Den Haag binnenrijden en uitrijden. Uh-huh. Want dan kun je ook weten hoeveel het uiteindelijk het gaat kosten voor de haven om die verduurzaming te laten plaatsvinden. Nou, er zijn allerlei onderzoeken die nu plaatsvinden. Waar we op gaan wachten. Dat komt rond de zomer uit. En dan gaan we erover verder praten inderdaad. Dus dat zijn wel omstandigheden waarvan de seinen op groen moeten staan om zeker te weten dat voor bepaalde type ondernemingen dat goed gaat.
Ja, u zegt de seinen moeten dan op groen staan.
Ja.
Uit die onderzoeken. Maar mocht nou blijken dat misschien niet in alle gevallen de situatie is, wat dan?
Ja, kijk, die discussie is natuurlijk niet zwart-wit. Ik zal u een voorbeeld geven.
Maar kunt u die vraag beantwoorden? Want dat is natuurlijk toch voor de ondernemers ook belangrijk om te weten. Goed dat D66 het allemaal wil onderzoeken en ons serieus neemt. Maar aan het eind van de streep moet dat dan ook ergens uitblijken.
Ik kom tot die beantwoording.
Okay.
Ik zal een voorbeeld geven. Er zijn strandtenten die op dit moment bevoorraad worden. Denk aan het Zuiderstrand. Waardoor hele smerige dieselwagens die een paar kratten frisdrank afleveren. Die kunnen in principe al bij wijze van spreken morgen overgaan tot duurzaam stadslogistiek. Die alternatieven die zijn er. Het gebeurt al op dit moment. Okay. Dus voor dat soort type onderneming kan dat al. Dat bestaat. Nou, dan worden extra onderzoeken op dit moment verricht, bijvoorbeeld voor de vissershaven, waarin ze zeggen, wij maken ons zorgen over onze leveranciers en klanten die niet mogelijk gaan uitwijken. Het staat niet vast dat dat een gevolg is, maar dat is wel een zorgpunt. En dat wordt nu onderzocht met de aantal bewegingen van en na Den Haag.
Ja, nu naar mijn vraag.
En op uw vraag, wat doe je uiteindelijk met die resultaten? Nou, we hebben gezegd, wij voeren die haalbaarheidsonderzoeken uit om te kijken of de omstandigheden zodanig zijn dat je die zero-emissiezone helemaal kan invoeren. Dus ook voor de vissershaven, ook voor de hele heel Scheveningen in principe.
Ja, maar als dat nou niet kan in 2026.
Dan moet je als gemeente gaan kijken onder welke omstandigheden dat wel kan, hoe je die problemen wel gaat oplossen als gemeente, in overleg met de ondernemers en wat voor termijn daar aan vasthangt. Dus het is natuurlijk ook afhankelijk van die onderzoeken die nog met de resultaten moeten komen.
Nee, dat snap ik, maar hoor ik u nou zeggen dat die onderzoeken heel belangrijk zijn en dat je, als daar consequenties uit volgen, dat het misschien allemaal wat langzamer moet met de invoering van die zone, dat D66 daar dan zich hard voor wil maken, dat dat ook gebeurt?
Ja, we voeren natuurlijk een haalbaarheidsonderzoek niet voor niets uit. Hè. Je kan niet een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.
En je er dan niks van aantrekken.
En dan achteraf zeggen, maar we doen er niks
van. Maar dat betekent dus dat die afspraak 2026, die gemaakt is in de coalitie, dat die wat u betreft afhankelijk wordt van de uitkomsten van dat onderzoek?
Nou, dat staat ook in het coalitieakkoord dat op basis van die haalbaarheidsonderzoeken we in zero-emissiezone invoeren. En we hebben daar een getal aan vastgehouden.
Jawel, maar die 2026 is een hard getal geweest, hè, tot nu toe.
Dat is ook, en dat is nog steeds natuurlijk een hard getal. Want daar gaan we van uit, omdat op basis van wat we hebben gezien en de onderzoeken die Royal Haskoning heeft verricht, die heeft gezegd, als je significante verschillen wil, dan moet je vanaf die datum dat ook invoeren. Maar ja, we zijn ook haalbaarheidsonderzoeken aan het uitvoeren om zeker te weten dat we dat samen met het ondernemers ondernemers doen. Dat zij ook in die transitie mee kunnen doen. Ja, en dat vraagt wat van de gemeente, dat vraagt wat van de ondernemers. En dat is een proces waar je samen ingaat. En je kunt natuurlijk niet zeggen, we voeren het in en that's it. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Nee, maar ik hoor toch een beetje tussen de regels door. En soms ook gewoon wel niet tussen de regels door, maar echt helemaal. Dat u bereid bent om toch een beetje te knagen aan die afspraken in het coalitieakkoord.
Nou, wij zijn bereid om te luisteren naar zorgen van ondernemers. Om te kijken wat daar speelt. Problemen te identificeren waarvan wij als gemeente moeten kunnen zeggen, dat gaan we oplossen. En als daaruit blijkt dat meer tijd voor nodig is, voor bepaalde type ondernemingen, dat er maatwerk nodig is, ja, dan moet je daar wel toe bereid zijn.
Ja, dus dat betekent, om het maar eens even politiek te maken, 2026 is bij D66 de afspraak, maar het is ook niet in beton gegoten en helemaal tot in de eindigheid heilig.
Nee, maar dat is ook waar ik mee begon. Het is geen zwart-wit discussie, want je kunt in principe de zero-emissiezone invoeren, maar je kunt daar ook uitzonderingen instellen en maatwerk leveren voor bepaalde type ondernemingen die bijvoorbeeld in Europees verband of op mondiaal verband ondernemen. Anders dan bijvoorbeeld een strandtent die alleen maar...
Maar dat begrijp ik. Maar 2026, de zone als zodanig, is niet heilig.
Het gaat erom dat die afspraak er staat.
Dat is een heel simpel ja of nee, volgens mij.
Ja, maar ik heb u ook gezegd dat het geen zwarte-witte discussie is.
Nee, maar de ondernemers willen wel weten, wat hebben ze aan D66? Dus dat is nog even heel kort. Wat hebben ze dan aan u als er uit die onderzoeken blijkt? Dat de gevolgen voor de havenondernemers zijn echt wel groot. En daar moet je meer tijd voor nemen.
Dat betekent dat je dus heel goed moet kijken hoe je dat wel gaat lukken, hoe je die problemen wel gaat oplossen en welke termijn daaraan verbonden moet worden.
Ja, en welke termijn kan een andere zijn dan 2026?
Voor bepaalde type ondernemingen of voor een bepaalde ondernemer, dat kan. Dat is een uitkomst. En daarom verrichten we ook een haalbaarheidsonderzoek.
Snap ik.
Je kunt niet zeggen, we voeren een haalbaarheidsonderzoek uit zonder daar ook iets mee te doen.
Nee, nu is 2026 niet helemaal toevalligerwijs, want dat is elke 4 jaar, ook toevallig een verkiezingsjaar. Mm-hmm. En er is een onderzoek gedaan bij D66 naar het verlies bij de vorige landelijke verkiezingen. En daar kwam uit dat onderzoeksrapport, die evaluatie, dat D66 niet zo bedweterig moest overkomen en zich meer moest openstellen voor de samenleving. Mm-hmm. Is dat wat we hier de heer Assad, raadslid te Den Haag, horen doen?
Nou, ik zit nu al 2 jaar in de gemeenteraad en ik heb me in principe altijd op die manier opengesteld. En altijd het gesprek gevoerd met de stad. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ik denk dat het een uitgangspunt is voor iedere politicus, voor elke politieke partij, om dat goed te moeten doen.
Jawel, maar ik vraag het nou even aan D66, want uw partij kreeg van de eigen mensen die dat evalueerden het verwijt te bedweterig, te vasthoudend. He, dat ging met name ook over die stikstofdiscussie, waar trouwens ook jaartallen speelden, 2030 of 2035. En ik hoor u nu toch zeggen, ja, we moeten luisteren naar die ondernemers, en als het niet kan zoals het moet, dan moet het dan maar zoals het kan. Ja. Vind ik altijd een hele mooie uitspraak. Die hadden wij bij de NOS vroeger, als je de computer aanzette, als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan. En dat is wat ik u nu ook hoor zeggen.
Ja, kijk, ik vind het heel goed, want u refereert ook naar de stikstofdiscussie landelijk. Ik vind het heel goed dat destijds D66 het probleem omtrent de stikstof heeft geagendeerd.
Ja, maar ze hielden heel strak vast aan 2030. Dat leverde bijna een kabinetscrisis op. En toen het CDA ging zeggen, we moeten meer ruimte nemen, toen ontstond er ook gelijk meer ruimte voor een oplossing.
Maar ik kom tot de beantwoording.
Okay, dus
ik vind het heel goed dat we als partij destijds het probleem rondom stikstof hebben geagendeerd. Dat we hebben dat durven te benoemen. Want dat vergt nogal wat. U heeft het gezien waar dat toe leidt. Want daar zijn we ook voor als politieke partij, om problemen ook echt te benoemen zoals ze zijn. En wat wij vervolgens doen in Den Haag, dat is een volgende stap, is als je signalen ontvangt of hoort, want dat hebben wij gekregen, signalen en berichten van ondernemers en van de stad, dan ga je daarop in, dan ga je daar ook mee in gesprek, en dan ga je kijken hoe je er samen voor kunt zorgen dat het er gaat komen. Ja. Want we doen het ook vanuit bepaalde waarden. We doen het ook voor de gezondheid van onze kinderen, voor de gezondheid van onze inwoners. Het gaat ook om de natuur die we willen beschermen. Dus dat is een lijkt mij een gezamenlijke doelstelling die we met elkaar hebben. En dan is ook de kunst en ook het doel, ook wat betreft D66 hier in Den Haag, dat we dat samen doen. En dat je dus oog blijft houden voor kritiek en zorgpunten als het gaat om een bepaalde maatregel.
Speelt het feit dat de verkiezingen in 2026 zijn en D66 natuurlijk dan wellicht de harde concurrentie aan moet met Hart voor Den Haag? Speelt dat ook nog een rol dat u door deze standpunten nu in te nemen misschien een wat betere verdedigingslinie heeft tegen de mensen die zeggen het college draaft maar door met die zone en weet ik veel wat allemaal?
Nee, absoluut niet.
Helemaal niet?
Absoluut.
Ja, dat is altijd als je het aan politici vraagt,
absoluut
maar onwillekeurig.
Nee, u vraagt het nu aan de heer Assad. En
ja,
de heer Assad
die zegt dat speelt geen enkele rol.
Dat speelt geen
helemaal
enkele rol.
Helemaal niet.
Nee, helemaal niet. Het gaat erom. Dit kon ook ingevoerd worden waar de verkiezingen over 2 jaar zouden plaatsvinden.
Nee, maar
had ik had ik op dezelfde manier gehandeld.
Maar je kan de donder op zeggen dat dit een verkiezingsthema wordt. Dus dan is het wel handig als je als partij misschien een wat genuanceerde standpunt hebt als het moet en het zal.
Dat geldt ook voor migratie en het kan over 2 jaar ook andere ontwerpen zijn. Dus om daarop te anticiperen, nee, dat heeft in onze overweging in ieder geval geen rol gespeeld.
Oké. Wat denkt u dat uw mede-coalitiegenoten van uw standpunt vinden? Want u zit toch een beetje, wat ik al zei, te knagen aan de afspraak van ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. En dan moeten we misschien toch wat meer tijd nemen, andere termijnen. Wat denkt u dat anderen daarvan vinden? Bijvoorbeeld Partij voor de Dieren.
Nou, u noemt het knagen. Nou, we hebben het op 11 april...
Als je het over dieren hebt, is het op zich wel weer... Maar goed, dat is misschien flauw.
Nee, op 11 april hebben wij het debat gehad over de tweede termijn van de zero-emissiezone. En daar heb ik in principe hetzelfde standpunt verkondigd.
Nou, u gaat nu iets verder, want toen ging iedereen aan u vragen. Wat betekent dat als? En daar wilde u niet op ingaan. En nu gaat u daar wel op in.
Ja,
maar nu zegt u, dan moeten we opnieuw naar die termijn.
Ja, maar
kijk, dus u gaat wel weer een stapje verder, zeg ik als politiek duider.
Ja, maar weet u waarom ik daar niet op in wilde gaan? Omdat, hebben we ook landelijk gezien, dan gaat de discussie alleen maar over het datum. Ik heb daar een heel betoog gehouden.
Dat begrijp
ik. Heb daar 2 oplossingen heb ik op tafel neergelegd. Is toegezegd door het college om het uit te voeren. En welke vragen krijg ik dan?
Ja. Laten we dat debat hier niet overnieuw gaan doen.
Dus de vraag is ook, wat hebben de ondernemers eraan als je telkens over die datum hebt en niet over de zorgen die zij hebben?
Volgens mij hebben we het in dit gesprek over allebei.
Absoluut. Ja, nee, zeker.
Oké.
Okay. Ja, helemaal goed.
Hey. Bedankt voor
je komst.
En na de zomer gaat dit zijn beslag krijgen
trouwens,
in een definitieve keuze.
Absoluut, absoluut. En voordat ik het vergeet, gefeliciteerd met uw boek, Het Raadsel Rutte.
Het Raadsel Rutte, ja. Ja, ik ga hier geen reclame voor mijn eigen boek maken. Maar inderdaad, het komt van de week.
Ja.
Bedankt en ik zou zeggen, ga het lezen. Want het is volgens mij een leuk boek geworden. Heb ik toch reclame gemaakt.
Top.
Op donderdag 6 juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Je hebt, als het goed is, deze week ook de stempas daarvoor in de bus gekregen. En je gaat er de komende weken veel over horen in het nieuws. Waar het vroeger een beetje de vergeten verkiezingen waren, zal dat dit keer zeker niet zo zijn. Want in willekeurige volgorde, het klimaat, de landbouw, boze boeren, migratie, onze democratie, bedreigingen van politici, de rechtsstaat, beïnvloeding van buitenaf door China of Rusland, oorlog aan de oostgrens van Europa. Kortom, er is nogal wat aan de hand in de wereld, in Europa. En dat ga je in deze verkiezingscampagne ook zeker tegenkomen. En wie je ook kan tegenkomen is een vaak nog onbekende lijsttrekker. Zoals bijvoorbeeld Malik Asmani van de VVD uit Den Haag. Het gesprek met hem, wat je gaat horen, is niet live, want hij is op dit moment alweer ergens in het land. Maar ik heb het van tevoren opgenomen en ik vroeg hem als eerste of hij inderdaad ook vindt dat deze verkiezingen onder dat gesternte toch ook echt veel spannender en anders zijn dan normaal.
Jazeker, zijn dit spannende verkiezingen. Het gaat erover, we hebben een oorlog op ons continent met Poetin. Dus je hebt juist een sterk Europa nodig om er ook voor te zorgen dat zij Europa ons kunnen beschermen, ook in de veiligheid van Nederland. En dat betekent dus ook eigenlijk dat je Europa wil versterken in plaats van wil verzwakken.
Heeft Europa daardoor ook een andere betekenis gekregen voor mensen, denk je?
Ik hoop het. Ik hoop dat mensen realiseren dat we alleen maar door middel van samen te werken wij veiligheid kunnen bieden. Dat wij ook als het gaat om migratie, dat we dat kunnen indammen. Dat is alleen door middel van samen te werken in Europa aan die buitengrenzen van de Unie. Maar ook door de opkomst van de partijen zie je in verschillende lidstaten dat er partijen zijn die eigenlijk Europa willen verzwakken. En daar maak ik mij grote zorgen over. Dus Europa willen versterken. Ik zou alleen maar ook met die partijen die samenwerking willen zoeken, omdat dat van belang is als het gaat om in de tijd waar we.
Welke partijen leven. Zijn dat die Europa willen verzwakken? Zijn dat de rechtspopulistische partijen?
Waar het zijn de flanken. Dus het is zowel over links als over rechts.
Maar is het dan wel grappig dat u dat zegt? Want uw partij onderhandelt hier met de PVV, die ook niet bepaald een aanhanger is van de Europese gedachte.
Ja, maar ik heb het over de Europese verkiezingen. En daarin zie ik alleen maar dat we Europa moeten gaan versterken. Juist op de dreigingen als het gaat om Poetin, als het gaat om migratie. Maar ook bijvoorbeeld de aanpak van grensoverschrijdende misdaad, zoals drugs, drugsmafia. Dat kan je alleen maar door middel van samen te werken, dat aan te pakken. En wat ik wil is dat we in Nederland veilig kunnen blijven. Niet alleen voor van vandaag, maar ook voor morgen.
Ja, wij kennen elkaar al uit de tijd dat u Kamerlid was. Toen was u in ieder geval bij mij bekend als de persoon van het plan Asmani. Hè? Dus een plan om de asielstroom te beperken. Wat later eigenlijk heeft geresulteerd in de Turkije-deal en later de Tunesië-deal. Kunt u nog eens even aangeven wat de kern was van uw gedachten over hoe je migratie moet beteugelen?
Ja, door afspraken te maken met landen van oorsprong of landen waar mensen doorheen reizen, om ervoor te zorgen dat het er voorkomt dat je überhaupt bootjes zeg maar van de Afrikaanse kust richting Europa gaan. En door mensen, als dan toch nog mensen komen, om die meteen terug te sturen naar de desbetreffende landen, als die veilig zijn. En daar dus de afspraken ook over te maken, zodat je eigenlijk dat hele businessmodel van mensensmokkelaars, dat je dat gaat ondermijnen en dat je dat gaat aanpakken. En dat je eigenlijk alleen nog maar via legaal, dus als je vluchtelingen wil opvangen in Europa, dat je dat doet op uitnodiging. Dus dat je mensen gewoon op uitnodiging laat komen, in plaats van dat ze nu die verschrikkelijke reis moeten ondergaan, waardoor heel veel mensen ook omkomen in de Middellandse Zee.
Het eerste wordt geprobeerd door de deals. Dus door mensen dan aan de buitengrenzen of buiten de grenzen van Europa op te vangen. Maar het tweede, namelijk dat ze dan dus niet meer komen en alleen maar op uitnodiging. Dat is tot nu dat onderdeel van uw plan is eigenlijk nooit gelukt, toch?
Nou, ik ben in 2019 naar het Europese parlement gekomen om juist om dit aan de orde te brengen. Ik ben heel blij om te zien dat de afgelopen jaar meer afspraken zijn gemaakt, ook in navolging van de Turkije-deal, hè, waar het plan Asmani daar aan de voorgrond voor lag. Dus dat is wat ik zie. Er zullen met meer landen deze afspraken moeten worden gemaakt. Dus niet alleen maar nu met Tunesië, maar ook met een land als Algerije, met Marokko. Dus je moet eigenlijk die hele rand, daarom zou je migratieafspraken over moeten maken. Ook misschien wel bredere overeenkomsten dan alleen maar migratie. Maar het gaat om het tegenhouden van migratie. En op het moment dat mensen dan nog steeds aan die buitengrens van de Unie komt, dan betekent dat je die grenzen extra bewaakt en beveiligt. En dat je mensen daar zeg maar selecteert op basis van, nou, heeft iemand kans of heeft iemand geen kans. En de merendeel heeft geen kans. Ik ben vorige week ook op de Canarische eilanden geweest, omdat je daar ziet dat een enorme toestroom van migranten komen. Het is heel overduidelijk dat deze mensen geen vluchtelingen zijn. Deze mensen willen alleen maar werken. Ik verwijt het deze mensen ook niet. Maar ik verwijt het ons een systeem in de lucht houdend, dat mensen, dat het nog steeds voor hen loont om een risico te lopen, om geld te betalen aan mensensmokkelaars om deze kant op te komen. Omdat op dit moment nog steeds zo is dat vanuit die Canarische eilanden mensen naar het vasteland van Spanje gaan en zo kunnen doorreizen bijvoorbeeld naar Nederland.
Ja. De kritiek op uw plan was destijds, en dat is nu eigenlijk nog steeds de kritiek op dit soort deals, dat is dat je afspraken maakt met niet altijd even democratische regimes waar ze goed met mensen omgaan. En de tweede kritiek was dat je mensen eigenlijk het recht ontzegt om asiel in Europa aan te vragen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want ja, dan ga je eigenlijk tegen mensen al van tevoren zeggen, je mag hier geen asielprocedure in, daar moet je zijn en moet je maar kijken hoe ver je komt.
Nou, het gaat er volgens mij om dat je het wil reguleren. Dat je die menselijke drama's wil voorkomen en een businessmodel van mensensmokkelaars wil ondermijnen. Dat betekent niet
dat snap ik.
Maar dat betekent niet dat Europa geen vluchtelingen zou opvangen in de toekomst. Alleen wel gereguleerd. En dan weet je ook dat je met vluchtelingen te maken hebt. En dat kan precies, dat kan ook in die landen die gewoon veilig zijn. Uiteindelijk gaat het om vluchtelingen dat zij huis en haard mee verlaten vanwege een oorlog of vanwege persoonlijke vervolging. En dan vind ik eigenlijk ook dat deze mensen recht hebben op een fatsoenlijk, veilig veilig onderkomen in de nabijheid van de brandhaard waar ze verlaten. Dus je ziet heel veel Syriërs bijvoorbeeld ook in Libanon of in Jordanië. Nou, dan zeg ik van, nou, Europa, wil je hen ondersteunen, dan kan dat door middel van meer geld. Nou, dat doen we nu ook. Maar dat kan ook bijvoorbeeld door middel van, als je zometeen die instroom niet meer hebt zoals we die nu hebben, door mensen gewoon uit te nodigen uit die vluchtelingenkampen. En dan selecteer je de meest kwetsbare of degene die echt een politiek motief heeft vanwege bijvoorbeeld de seksuele geaardheid, geloof of wat dan ook.
Die komen er dan wel door.
Juist, maar dan ga je dat niet via mensensmokkelaars doen, maar dan doe je dat via een legale weg. En dan heb je ook invloed op de aantallen en wie je toelaat. In plaats van dat je nu vele migranten richting Europa laat komen, laat doorreizen naar landen als Nederland, Duitsland, Zweden. En waar we in Nederland ook de gevolgen nu van kennen.
Ja, ik wilde even met u naar een ander onderdeel van migratie. En dat is arbeidsmigratie. Daarvan wordt eigenlijk gezegd, daar heeft de politiek het minder over. Hoewel de laatste tijd valt dat ook wel mee volgens mij. Maar het is een veel groter probleem, ook voor de samenleving hier. En als we bijvoorbeeld naar een stad als Den Haag kijken. Den Haag zucht op een aantal plekken in de stad ook onder het feit dat er heel veel arbeidsmigranten zijn. Is het inderdaad een groter maatschappelijk probleem, arbeidsmigratie, dan asielmigratie? Want dat is een kleine groep.
Ja, over asielmigratie, dan gaat het erover van wie heeft ons nodig. En bij arbeidsmigratie gaat het erover wie hebben wij nodig. Ik vind dat we daar slimmer en strategischer naar moeten kijken dan dat we dat ooit hebben gedaan. Dus ik vind echt dat je moet echt kijken per sector, wat heeft een sector nodig. Ik bedoel, arbeidsmigratie is geen oplossing voor het vergrijzingsprobleem. Je kan wel kijken in welke sectoren je mensen nodig hebt.
Is dat zo? Want we hebben straks toch mensen nodig in de zorg die u en mij nog op een fatsoenlijke manier verzorgen. En dat, ja, die zijn er in Nederland niet, dus die zullen we van buiten moeten halen.
Nou, uit de advies, daar zijn andere alternatieven ook mogelijk. Uit de adviesraad van migratie en de onderzoeken die daar aan de grondslag liggen, is heel duidelijk, wil je het vergrijzingsprobleem alleen oplossen met arbeidsmigratie, dan zou je tot aan 2040 meer dan 3 miljoen arbeidsmigranten in Nederland moeten verwelkomen.
Dat is wat veel, hè?
Nou, dat is een beetje veel, hè? We hebben nu al tekort aan woonruimte. Laat staan als het gaat over onderwijs, sociale zekerheid, et cetera. Dus daar, dat kan niet. Dus je zal in bepaalde sectoren moeten kijken, wat kan je door middel van digitalisering, robotisering, innovatie kunnen doen. In sommige sectoren heb je echt mensen nodig die echt de Nederlandse taal spreken. Bijvoorbeeld de zorg aan bed. Dan zie ik niet echt in dat je dat alleen met arbeidsmigranten zou moeten kunnen oplossen. Ook daarin kan techniek weer een rol spelen ter ondersteuning van iemand die zorg verleent. En bepaalde sectoren zou je misschien migranten nodig hebben, maar dat moet dan echt heel selectief en strategisch en tijdelijk ook circulair wat mij betreft worden georganiseerd. Juist omdat je kijkt naar de situatie zoals die nu ook is. Het moet ook niet zo zijn dat er oneigenlijk geconcurreerd wordt met mensen die nu nog steeds aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan.
Noemen ze een voorbeeld van daar, wat dan? Noemen ze een voorbeeld daar?
Nou ja, je ziet toch wel als het gaat om minimumloon, salarissen. Dat bijvoorbeeld arbeidsmigranten een groot bedrag moeten
onder het minimumloon worden betaald. Ja, en daardoor wel aantrekkelijker zijn voor werkgevers om die te nemen in plaats van iemand die het minimumloon moet betalen.
Inderdaad. Of dat ze dat bijvoorbeeld de arbeidsinspectie ondermijnen, verleiden door te zeggen, nou, we betalen wel het minimumloon, maar onder de streep moeten mensen een bepaald bedrag weer terugbetalen aan de werkgever onder het mom van een bepaalde huisvesting die natuurlijk heel sumier is. Dus ja, dat moet je echt wel willen aanpakken. Ik vind niet dat er oneigenlijke concurrentie moet zijn tussen arbeidsmigranten en Nederlandse werknemers of Nederlandse mensen die op de arbeidsmarkt willen staan.
Nee, maar dat is er dus wel op dit moment.
Ja, en dat moet je.
Als je nou bijvoorbeeld naar een stad als Den Haag kijkt, hè? U woont in Den Haag, Scheveningen,
ja,
geloof ik, hè?
Ja, ik woon op Scheveningen.
Dan zie je dat er in Den Haag, ik geloof iets van 15.000 uitzendbureaus zijn. Ja, het is een niet te bevatten aantal voor mensen die begeleiden naar werk. En dat is dan vaak slecht betaald werk onder slechte omstandigheden. Is dat een systeem waar je als Europees politicus wat aan kan doen? En wat dan?
Zien, het arbeidsmarkt is wel nationaal. Dus het is in die zin dat sommige politici willen zeggen dat het Europees is met arbeidsmigratie. Dus dat ze een heel Europees systeem willen. Nou, dat vind ik niet. Want ik vind elke arbeidsmarkt is een andere. Nederland moet zelf bepalen hoeveel in welke sectoren ze arbeidsmigratie nodig hebben. Maar zoals ik al aangeef, er zijn ook andere oplossingen dan arbeidsmigratie. En ik snap heel erg goed dat je dat samen met werkgevers moet kijken van, nou, hoe zorg je er nou voor dat bepaalde systemen door digitalisering, door nieuwe technieken je arbeid vervangt eigenlijk door apparaten. En sommige sectoren kan dat niet. En dan moet je gewoon slim kijken, wat hebben we zelf in Nederland? Hoe zorg je ervoor dat met omscholing, met onderwijs, je ervoor zorgt dat arbeidstekort daar wordt benut? Dan heb je nog binnen de EU heb je natuurlijk mogelijkheden.
Dat zijn trouwens de meeste arbeidsmigranten in Den Haag,
op dit moment zeker.
Polen, Bulgarije.
En daar moet je denk ik ook meer verantwoordelijkheid leggen, ook bij werkgevers, om ervoor te zorgen dat die omstandigheden waar arbeidsmigranten komen, dat die dan ook juist zijn en dat het niet op de samenleving af wordt.
Maar we zien bijvoorbeeld in Den Haag dat steeds meer arbeidsmigranten zijn die noodgedwongen op straat moeten doorbrengen, omdat ze dan hebben een baan en dan worden ze ontslagen en dan zijn ze ook gelijk hun huisvesting kwijt. Dus ze hebben al onder het minimumloon gewerkt en dan houdt dat werk op en dan zijn ze ook hun huis kwijt. Daar moet je toch als politiek en ook als Europese politiek iets aan kunnen doen.
Ja, nou, dat betekent dat je mensen gewoon weer teruggeleid naar desbetreffende landen. Ik weet daar ook wel dat er wel projecten zijn. Dat kan ook op gemeentelijk niveau. Hè. Ik weet nog heel goed dat ik daar als Kamerlid ook wel werkbezoek ben geweest. Bijvoorbeeld bij een gemeente als Utrecht. Die daar gewoon hele projecten op heeft leiden. Wat doe je nou met bijvoorbeeld Polen mensen uit Polen die hier gewoon op straat leven? Die kan je ook uiteindelijk weer teruggeleiden naar Polen. Dat is in principe geen probleem. In principe heb je vrij verkeer van personen. Maar dat betekent niet dat het de kosten of de lasten moet zijn van de samenlevingen, zeg maar, waar ze in verkeer.
Nee, dat snap ik. Maar je kan die werkgevers toch wel. Want u zegt, ja, dat moeten die werkgevers ook op een nette manier doen. Maar als ze dat niet doen, moet je ze toch ook kunnen dwingen met normen en met regels. En die worden toch ook voor een deel in Europa gemaakt? Als het gaat om sociaal beleid?
Nou,
ik zie uw ogen een beetje wegdraaien. Moet Europa zich daar dan niet mee bemoeien?
Om heel eerlijk te zijn, ik vind de arbeidsmarkten zijn zo anders. Sectoren zijn zo anders per lidstaat. Dat je niet kan zeggen van we gaan er één model op loslaten in Europa. En daar kan je met Nederland ook mee aan de slag. Dat werkt zo niet. Dus Nederland zal zelf wat moeten. Als het gaat van hoe zorg je nou voor dat perverse effecten van arbeidsmigratie. Dat wordt beperkt. En ik vind, kijkend naar hoe we naar arbeidsmigratie kijken, dat er grotere verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers. Dat meer verantwoordelijkheid daar ook moet komen. Dat het niet op de samenleving kan worden afgewenteld. En dat vervolgens je ook echt moet gaan kijken, wat heeft bepaalde sectoren nodig? Ik bedoel, moet je met de handen asperges plukken? Of hebben we daar ook tegenwoordig machines voor? Dat zijn de vraagstukken die je neer moet leggen. En dan moet je er ook voor zorgen dat meer met machines gebruik wordt gemaakt dan in plaats van met de handen van mensen, bijvoorbeeld afkomstig uit Polen.
Nou, u bent een tijdje geleden, begreep ik, ook een keer in het Westland geweest, toch? Om daar te gaan kijken. Wat was uw indruk toen u in het Westland kwam? Want in het Westland heb je dus veel arbeidsmigranten die in Den Haag wonen. Hè? Die worden 's morgens vroeg met de busjes opgehaald en 's avonds weer teruggebracht in Den Haag. Is dat een situatie waarvan u zegt die je daar aantreft, moet dat zo blijven of moeten we daar dingen in veranderen?
Nou, je hebt fantastische bedrijven, ook in het Westland, die het allemaal wel prima doen. Hè? Ik bedoel, wij richten ons nu allemaal op de waar het niet goed gaat. Maar er zijn ook fantastische bedrijven waar het wel goed gaat en waarbij dan nog steeds niet de mogelijkheid is om arbeid door middel van techniek te vervangen. Ik vind daar ligt echt een opdracht, ook voor de komende jaren, vanuit overheid, regering, in combinatie met werkgevers, om echt die transitie te maken. Want arbeidsmigratie is inderdaad niet de oplossing voor vergrijzingsproblemen. Je kan het voor een deel doen, maar een deel zal het op een andere manier moeten, door techniek en innovatie. Dus daar moet je werkgevers ook in meenemen. Maar als ik terugga naar het werkbezoek in het Westland, ja, je ziet daar ook geweldige bedrijven, waar familiebedrijven, waar mensen wel gewoon een goede verantwoordelijkheid nemen. Maar je hebt ook helaas te maken met bedrijven, uitzendorganisaties, die proberen het oneigenlijk te concurreren en zo laag mogelijk te betalen. En dat moet je gewoon tegengaan. En dat moet je gewoon ook hard aanpakken wat dat betreft.
Heel kort, wat is dan het plan van de VVD als het gaat om het beteugelen van arbeidsmarkt, van arbeidsmigratie, daar waar het om de Europese bevoegdheden gaat?
Nou ja, ik vind dat arbeidsmigratie nooit, dat nooit kan zo zijn dat Europa bepaalt hoeveel arbeidsmigranten Nederland krijgt of nodig heeft. Of dat het nog makkelijker wordt gemaakt. Want Duitsland heeft wel heel veel arbeidsmigratie bijvoorbeeld nodig. Dat onder het mond van Duitsland heeft veel arbeidsmigratie nodig. Dus in Nederland moet dat ook geen probleem zijn. Dus als krijg je een vergunning in Duitsland, dan heb je ook een vergunning voor Nederland. Dat moet je willen voorkomen. Wij hebben volgens mij een probleem met migranten, met aantallen van migranten. Ook als je kijkt naar asiel. En als het gaat om arbeidsmigratie, ook daarin moet je veel strategischer gaan kijken, veel slimmer gaan opereren. Welke sectoren heb je wat nodig? En hoe zorg je er ook voor met werkgevers om bepaalde sectoren arbeid gewoon te vervangen door techniek?
Ja. Ja,
want wij kunnen geen 3 miljoen arbeidsmigranten op ons nemen. En dat moeten we ook niet willen. Want wat ik eigenlijk wil, is gewoon dat Nederland een beetje Nederland blijft. Dat
begrijp
mij
ik. Maar er wordt ook heel vaak gezegd, we kunnen het ook niet hebben om langs de weg één groot distributiecentrum te hebben. Dus daar hebben we er ook te veel van. Met het verplaatsen van dozen van A naar B de hele dag. Waar veel arbeidsmigranten worden gebruikt. Moet je dan ook niet zeggen, op dat punt moeten we misschien ook onze economie de koers verleggen meer richting ASML-achtige bedrijven en minder distributie.
Nou ja, daar moeten keuzes in gemaakt worden, inderdaad. Daar moeten zeker keuzes in gemaakt worden. Maar daarnaast vind ik nog steeds zo, er is ook nog heel veel onbenut arbeidspotentieel in Nederland. Dus je moet ook goed kijken van wat kunnen mensen nou die nu nog niet op de arbeidsmarkt staan, wat is daarvoor nodig? En hoe zorg je er ook voor dat mensen ook worden opgeleid in die sectoren waar je in de nabije toekomst je tekorten in ziet. In plaats van dat mensen nu opleidingen volgen waarop straks geen droge boter of geen boterham kan worden verdiend. Dus je moet daar veel strategischer mee omgaan met die sectoren. En deels zal door techniek gebeuren. Dus je moet ook zoeken op bedrijven waar nog steeds met handen moeten worden gewerkt. Terwijl je dat ook met techniek kan vervangen. Ja, je zal er toch voor moeten zorgen dat op een gegeven moment de techniek wordt vervangen en niet door arbeidsmigranten. Want je verschuift het probleem. Arbeidsmigratie is niet de oplossing voor een vergrijzingstekort.
Goed, we gaan naar een afronding van dit gesprek. U bent druk met de campagne.
Zeker.
Ik zag dat u bekendheid ongeveer bij de 10% blijft steken.
Ja, op de 10, meneer Vrees.
Ja, dat is goed, voor een Europees politicus is dat geloof ik al een percentage waar je blij mee mag zijn.
Ik geloof dat ik in de top 2 sta, ja.
Ja, in de top 2. Maar die campagne, hoe ziet die er een beetje uit? Is er heel veel belangstelling, heeft u de indruk? Gaat u veel het land in?
Ja, ik ga zeker. Ik heb toevallig ga ik op pad met mijn bus. Dus ik heb een Volkswagen bus. De mensen die ik me 5 jaar geleden zijn tegengekomen, die weten ongeveer hoe het eruit ziet. Het ziet er nu iets anders uit. Het is niet meer oranje, maar blauw. Maar ik ga met een Europa-bus een beetje door het land. Dus van noord naar zuid, oost naar west. En ik begin vandaag in Friesland.
In het noorden. En dan langzaamaan. En dan komt u ook nog naar Den Haag?
Ja, zeker. Nee, ik heb van de week nog hier bij Milles gestaan in de zaal. En binnenkort nog weer een optreden hier ook in Den Haag. En ik ga ook flyeren in Den Haag. Dus dat gaat zeker ook in mijn eigen stad gebeuren. Maar ik ga daarnaast natuurlijk als lijsttrekker ook gewoon door het hele land. Dus veel werk bezoeken. Maar ook daarnaast heel veel debatten met andere lijsttrekkers, media.
En merkt u dan ook iets van de gespannen sfeer die er is? Want we hebben een oorlog in Oekraïne, Gaza. We hebben het afgelopen week heel erg gezien dat er enorm veel onrust in de samenleving is op dat terrein. Hoe bent u daarop voorbereid?
Nou, ik ben daar wel op voorbereid, denk ik. Omdat ik vind dat je altijd moet proberen bruggen te bouwen. Maar inderdaad, de samenleving polariseert. Daar maak ik mij ook zorgen over. Dus de enige oplossing is om daar met mensen over in gesprek te gaan. En kijken waar mensen wat het probleem van die mensen is. En daar het gesprek over te voeren. En natuurlijk moet je grenzen stellen. Ik bedoel, als je zoals in Duitsland ziet, politici nu ook met geweld wordt bedreigd. Dat is natuurlijk vreselijk. Dus daar moet je ook bepaalde perks aan stellen. Maar hetzelfde natuurlijk wat hier afgelopen dagen heeft plaatsgevonden. Natuurlijk op de universiteiten. Zien een recht op demonstraties een groot goed. Maar op het moment dat het leidt tot vernielingen of het molesteren van agenten, mensen die juist hun eigen leven zetten in het beschermen van onze gemeenschappelijke veiligheid, dat vind ik echt pervers. Dus daar zitten ook echt duidelijke grenzen aan die je ook duidelijk moet gaan aangeven.
Ja. Tot zover Malik Asmani, die op dit moment trouwens op campagne is in Friesland, maar hij komt dus richting Den Haag. Wie hier wel al gewoon is gearriveerd weer in Den Haag, is onze vaste columnist Marcel Verrek. Ja, daar ben je weer.
Laat ik meteen gaan beginnen, is dat goed?
Dat is een heel goed plan.
Oké, stadgenoten, laat ik eens beginnen met goed nieuws. Bij opgraving op het Binnenhof is een even oude brug aangetroffen. Dat bewijst volgens mij dat er in politiek Den Haag wel degelijk verbindingen kunnen worden gemaakt, Ron. Al is het wel heel lang geleden. Zouden de hedendaagse politici daarvan kunnen leren? Als ik de huidige formerende partijen zo bijeenzie, met die twee informateur Muppets aan het schoolbankje opzij, dan denk ik zeker de afgelopen week, nou, dat zootje kunnen ze beter naar het Songfestival sturen. Dit bonte gezelschap zal niet uit de tong vallen tussen al die krankzinnige epilepsie opwekkende acts. Dat er in die samenwerking weinig muziek zit, maakt niet uit. Visueel is het meer dan vervreemdend en de geluiden die worden uitgestoten zijn wild genoeg om te scoren in Malmö. Even kwam de verleidelijke gedachte bij me op dat we dit ensemble naar het Songfestival zouden zenden en dat Joost Klein dan de regering op zich zou nemen. Als we de geruchten moeten geloven, Ron, krijgen we dan wel iemand die krachtdadig kan optreden. Maar we weten er niks van natuurlijk. Het land zou van zijn energieke vrolijkheid wel een stuk opknappen. Dat gebeurt in feite al nu vele generaties de artistieke oorworm van Joost in het hart hebben gesloten. De vraag is alleen hoe vrolijk Joost momenteel is. Aan de tergende spanning rondom zijn wel of niet deelname kunnen de informateurs met hun niet zeggende mededeling in ieder geval een puntje zuigen. Maar goed, veel meer valt er inderdaad nu nog niet over te zeggen op het moment dat wij dit hier bespreken, Ron. Het is in deze precaire sowieso zaak de woorden verstandig te kiezen. Want voor je het weet krijg je bezoek van een hypergevoelige, licht ontvlambare, in Den Haag verdwaalde Mokumse wokie die voor mijn deur de straat komt opbreken. Want ja, de vrijheid van spreken is groot, het recht op demonstreren ook, maar het incasseringsvermogen bij tegenwind een stuk minder. Laat ik er dit over zeggen. Ook ik heb als jong en druistig persoon in Amsterdam gestudeerd. Ook ik heb de stenen langs mijn hoofd zien vliegen. En ook ik ken de bekoring van de bedwelming van het eigen gelijk en de bekoring van een vijand die zonder omwegen van alles de schuld kan geven. Maar ik heb in de loop van de jaren geleerd dat actievoeren prima is. Heb het ook vaak gedaan. Maar dat je uiteindelijk altijd met elkaar moet praten. Maar goed, praten is dan ook een beetje mijn beroep geworden. Goed nieuws, daar begon ik mee. Maar goed nieuws komt nooit zonder slecht nieuws. Het Louis Couperus Museum gaat deze week definitief dicht. Nu kunnen we heel romantisch zeggen dat grote delen van Den Haag nog steeds een Louis Couperus Museum zijn. Maar dat is wel een hele schrale troost. Ook de teleurgang van de Tong Tong Fair past in dit stramien. Het zijn zware tijden voor stadgenoten met Indische wortels en natuurlijk ook voor alle andere liefhebbers van lekker Indisch eten. Nog even voor de duidelijkheid, Couperus lezers weten dit ongetwijfeld al. Tong Tong slaat niet op het tijdens deze overdekte markt op het Malieveld meest gestreelde lichaamsdeel. Tong Tong rond, maar is de benaming voor een holle boomstam die werd gebruikt als alarmklok en zijn instrument. Die heeft dit jaar helaas te laat en wellicht voor het laatst geklonken. Droever is ook dat zich in onze stad malafide klusjesmannen ophouden die diensten aanbieden en daar dan veel te veel geld voor vragen. Ik moest even denken aan de advocaat die ik laatst moet raadplegen, wiens naam ik uiteraard niet ga noemen, want het blijft wel een advocaat. Wil ik toch graag afsluiten met goed nieuws. De stadsoase Spinozahof in de Schilderswijk bestaat 10 jaar. De door de bewoners bijeengehouden stadstuin staat in volle bloei. Want hoe koud en guur de wereld soms ook aanvoelt, er komt altijd weer een lente. En die is er nu. Daarom togen historicus Theo Bolleman en ik voor Straatwijs 2050... dadelijk na 12 uur al hier te beluisteren, deze week naar het duurzame woonproject Groene Wind in de Vruchtenbuurt. Ook daar een prachtige gemeenschappelijke tuin en een bevlogen bewoner, Arie Visser, die vertelt over de vele mogelijkheden om het in het Den Haag van 2050 duurzaam te wonen. In Den Haag dus, maar ook in heel Nederland en hopelijk zelfs in heel Europa. En hoe het verder met de rest der dingen moet, Joost zal het weten. Nu wij nog.
Ah, inderdaad. Ja, we gaan het meemaken vandaag. Marcel, dankjewel. Je hebt hem al een beetje aangekondigd. De volgende uitzending, even na 12.
Over de Groene Mint.
Over de Groene Mint. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ik ga je nog even extra belonen met een promo. En ik ga tegen de luisteraars zeggen tot volgende week.